Ik wil even een kort ogenblikje nemen om even terug te grijpen naar vorige week. Vorige week hebben we gekeken naar dat moment, we lazen het, dat Jezus vanuit Betanië naar Jeruzalem reist en dan onderweg komt hij een vijgenboom tegen en daar zitten dan geen vruchten aan en daarom vervloekt hij die vijgenboom. Dan in één keer stapt hij als het ware uit dat verhaal en dan gaat hij naar de tempel in Jeruzalem en in de tempel haalt hij alle marktkraampjes haalt hij weg en hij gooit alles overhoop wat erin zat. Hij zegt van dit huis is bedoeld om een huis van gebed te zijn en een huis van gebed voor alle volken. En daarna zie je hem weer terugkomen bij die vijgenboom en dan zie je dat die vijgenboom tot aan zijn wortels helemaal is verdord. En een van de dingen waar we vorige week juist met elkaar naar gingen kijken is wij zijn een tempel van de Heilige Geest. Dit gebouw is geen tempel van de Heilige Geest. Jij en ik zijn een tempel van God geworden. Dat maakt ook onze religie trouwens helemaal uniek. Dat is weer zoiets unieks voor wat God heeft gedaan. Dat hij ervoor heeft gezorgd dat we geen locatie nodig hebben om hem te ontmoeten. Maar dat wij zelf de locatie zijn waarin we hem kunnen ontmoeten. Dus wij zijn een tempel van hem. En niet alleen ik, maar ook wij samen als geheel. En ik geloof dat Jezus net zoals toen in ons leven komt vanuit liefde om ervoor te zorgen dat jouw tempel gereinigd wordt van al die bijzaken. Al die marktkraampjes van stress, marktkraampjes van angst, marktkraampjes van zorgen, marktkraampjes van onzekerheid, marktkraampjes van ikgericht. Weet ik veel wat voor marktkraampjes er allemaal wel niet in je hoofd zijn geplaatst. Jezus wil ze eruit halen zodat jouw tempel een plaats weer is van gebed. Nou, en vorige week heb ik het ook al uitgelegd, gebed is niet altijd op je knieën zitten en dan wat we net gedaan hebben, dat is een vorm van gebed. Maar eigenlijk omvat gebed gewoon bij God zijn, communicatie met hem, dat je met hem verbonden bent. En dat kan 24 uur per dag, niet met 2 uur in de week in een gebouw, nee, dat is juist het mooie van dat je een tempel bent, dat jij kunt continu in verbinding staan met hem. En hij wil dat jouw tempel een plaats van gebed is en ook juist voor vele volken. En dat spreekt ook over dat de aanwezigheid van God in jouw leven naar buiten toe zichtbaar wordt en jouw omgeving gaat beïnvloeden. Maar dat is een vrucht, een gevolg. En dat beïnvloeden van de omgeving is een automatisch gevolg van dat jouw tempel aan de binnenkant in orde is. En zo komt Jezus en haalt hij al die marktkraampjes weg. Nou, toen hebben we ook even gekeken naar van hoe komen die marktkramen in je hoofd? Hoe komen die marktkramen nou in je denken? En wie zit daar nou achter? En we weten natuurlijk allemaal dat de vijand erachter is, Satan, de aanklager, die wil continu ons van onze bestemming afhouden. En daarin zag je ook juist die mooie vergelijking met die boom die Jezus van tevoren vervloekt en die daarna met wortel en al verdord is. Want volgens, staat niet heel direct in de Bijbel, maar volgens heel veel ook juist Joodse theologen, was waarschijnlijk die boom van kennis van goed en kwaad, was zo'n vijgenboom. En Adam en Eva, die bedekten zich met die vijgenbladen. En Jezus komt dan en die vervloekt die vijgenboom. En die vijgenboom geeft geen vrucht meer. De vijgenboom spreekt van kennis van goed en kwaad. En een ander woord voor kennis van goed en kwaad is de wet. En de wet zorgt ervoor dat je kennis hebt van goed en kwaad en het gevolg daarvan is oordeling. En Satan, die wil ook juist jou continu veroordelen. Oordeel is een van die diepe wortels in je leven waar je je soms niet eens van bewust bent. Maar daar begint vaak zelfs stress en angst. Doordat je je veroordeeld voelt, komt er angst. Doordat je je veroordeeld voelt, komt er stress, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En Jezus is gekomen om die boom van oordeel en veroordeling te vervloeken. Hij heeft de wet vervuld en hij is de boom des levens. Maar de vijand van God, die probeert nog steeds, want hij gaat nog steeds rond als een brullende leeuw, bij jou als het ware opnieuw, zelfs al is die tempel gereinigd en geheiligd, zelfs al is die tempel in Christus al die plaats voor hem, probeert hij toch opnieuw van die marktkraampjes te plaatsen. En hoe plaatst hij dan van die marktkraampjes? Hij is wat dat betreft niet heel erg creatief. Hij doet nog steeds hetzelfde wat hij altijd deed. En dat is wat hij bij Eva deed. Hij probeerde haar te geloven dat ze iets niet had, dat ze iets niet kon en dat ze iets niet was. Dus dat ze die boom niet had. Ze had al die bomen van God gekregen. Maar hij wist haar gericht te krijgen op die ene boom die ze niet had. Hij wist haar gericht te maken op iets wat ze niet was. Hij zei, je bent niet goddelijk. En als je goddelijk wil zijn, moet je hiervan eten. Eigenlijk was ze al goddelijk, want ze was geschapen naar Gods beeld. En hij probeerde haar gericht te maken op iets wat ze niet kon. Dat ze niet goed van kwaad kon onderscheiden. Nou, Jezus is gekomen om in plaats van tegen ons continu te zeggen, je hebt het niet, je kunt het niet, je bent het niet. Komt Jezus en die zegt van, je hebt het wel, je kunt het wel en je bent het wel. Daar zeggen wij even, amen. Amen. Nou, dat is in het kort een beetje de samenvatting van vorige week. En ik wil daar vanmorgen namelijk even op doorgaan. Want hoe gaat, wat is een gevolg van als je toch trapt in die strategie van de vijand? Om onbewust en bewust, en het gebeurt heel geniepig, langzamerhand toch weer toe te geven aan die leugens van je hebt het niet, je kunt het niet of je bent het niet. Wat ga je dan doen? En de wortel daarachter zit oordeel. Je doet het niet goed. Je voldoet niet. Zelfs in je relatie naar Jezus. Ik vond het heel mooi en ook zelfs profetisch, dat vorige week in de zangdienst, Margriet in één keer begon te zingen. En ze begon te zingen juist over het volbrachte werk van Jezus. En daarna vroeg ik haar van, hé, waarom zong je dat? En toen legde ze uit dat ze de avond ervoor, dus vorige week zaterdagavond, in bed lag en dacht van, man, ik moet morgen zingen enzovoort, maar ik voldoen niet. Ik heb niet genoeg stille tijd gedaan. Ik heb niet dit, ik heb niet dat, ik heb niet zus. En dat God toen tot haar sprak en haar liet zien van, nee, maar ik heb alles volbracht voor jou. En eigenlijk zag je daar een profetisch beeld en ook een praktisch beeld van wat Satan dan vaak doet. Je voldoet niet, je hebt niet genoeg gedaan. Oordeel en als gevolg ervan, je had dit moeten zijn, dat moeten zijn. En je voldoet niet om daar morgen op het podium te staan. Dat zijn die leugens van de vijand. Je hebt het niet, je kunt het niet, je bent het niet. En als die leugens langzamerhand door de poorten van je hart binnenkruipen, en doe nou niet net alsof je er geen last van hebt. Ieder mens heeft er last van. Want Satan probeert dit bij ieder mens te doen. Je hebt het niet, je kunt het niet, je bent het niet. Heel zachtjes komt het binnen. En langzamerhand ga je daarna luisteren. En wat is dan het gevolg? Dat jij gaat werken om het wel te krijgen. Om het wel te kunnen of om het wel te zijn. Dan ga jij je best doen om van het oordeel af te komen. Want je voelt die oordelen, dat oordeel. Je voelt die veroordeling. Dus jij gaat hard werken. Shoot, ik heb niet mijn stille tijd gedaan. Nou, ik wil dat gevoel niet weer. Stel je voor dat Margriet die zaterdagavond niet de stem van de Heer had gehoord. Die haar vertelde hoe het werkelijk zat. Dan was ze misschien wel uit bed gegaan. En dan had ze heel hard stille tijd gedaan. Dan had ze heel hard gewerkt en eventjes weer een goed gevoel opgewerkt. Zodat ze hier de volgende dag toch kon zingen. Had ze haar best gedaan om weer ergens te komen waar ze dacht dat ze niet was. Zo'n leugen van de vijand. En dan was ze gaan werken om weer van dat gevoel af te komen. Van dat schuldgevoel af te komen. Wij hebben daar best heel veel last van in het lichaam van Christus. Dat onbewust, wij door allerlei gedachten die we hebben, we heel hard ons best gaan doen om ergens te komen waar we niet zijn. Satan maakt geen gebruik van jouw hart van steen, maar juist van jouw zachte hart, dat jij juist heel graag goed voor God wil staan. Margriet wilde goed voor God staan. Zij wilde dat ze recht voor hem stond. En daar maakt hij gebruik van. Ah ja, jij? Wie denk je wel dat je bent? Je hebt niet genoeg gebeden. Je hebt niet dit. Je kunt het niet. Je hebt het niet. Je bent het niet. Jij? Hij maakt gebruik van juist zelfs het goede in haar, om haar van hem weg te trekken. Zodat jij gaat werken om van dat oordeel af te komen. Zodat je gaat werken dat je het wel kunt, zodat je het wel bent, of dat je het wel kunt doen. Een heel leuk voorbeeld hiervan vind ik. En laten we toch maar even lezen. Ik heb aan de Bijbel mensen gezegd, misschien gaan we het wel lezen of misschien gaan we het niet lezen. Maar Matteüs hoofdstuk 4 vers 1, daar zien we hoe Satan bij Jezus zelf komt en hij ook dit probeert. En ik heb hier wel eens vaker over gepreekt en ik heb de verschillende dingen uitgehaald. Maar wat ik er vanmorgen uithaal, heb ik bij mijn wetende nog niet eerder uitgehaald. Laten we het eens lezen. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en hij zei, als u de zoon van God bent, opnieuw een aanval op zijn identiteit, als je het echt bent, beveel dan die stenen in brood te veranderen. Met andere woorden, doe dan iets. Ga dan iets doen om te bewijzen dat je het bent. Kniepig, hè, zoals het gaat. En Jezus geeft hem ten antwoord, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Vervolgens neemt de duivel hem mee naar de heilige stad en hij zet hem op de hoogste punt van de tempel. En hij zegt tegen hem, als u de zoon van God bent, opnieuw, als je het nou echt bent, spring dan naar beneden, bewijs het dan, doe dan iets. Want er staat geschreven, dus met hele mooie bijbelteksten, hij maakte ook daar gebruik van het zachte hart van Jezus, van het religieuze hart van Jezus. Niet van het harde, versteende hart. Want er staat geschreven, zijn engelen zal ik opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. En Jezus antwoordde, er staat ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. En de derde, de duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de hemel in al hun pracht en zei, dit alles zal ik u geven, je hebt het niet, dus ook kun je het krijgen. Als je voor mij neervalt en mij aanbidt. Daarom zei Jezus tegen hem, ga weg, prachtig bijbeltje waar heel veel in zit. Maar voor nu wil ik gewoon even dat je ziet dat Satan ook daar continu probeert om Jezus iets te laten doen om te bewijzen wie die was. Ik en vele theologen vragen zich af of Satan echt wist dat Jezus de Zoon van God was toen hij daar liep. En dat sommigen zeggen dat hij het wel wist, sommigen zeggen dat hij het niet wist. Maakt het niet zo van uit, maar hij probeerde hem uit de tent te lokken. Bewijs het dan eens. Als je dan echt rechtvaardig bent, dan. Jezus reageert volkomen vanuit de rust. Hij laat zich niet uit de tent lokken. Gaaf, hè? Hij bewaakt zijn tempel vol van God en wat God zegt. Je ziet hem ook voortdurend zo leven. Ik doe niets voordat ik het de Vader heb zien doen in zijn tempel. Vanuit zijn relatie met God zelf. En hij was natuurlijk ook God zelf. Maar hij bewaakte die tempel en er kwam geen marktkraam in van uitdaging. Oké, als het dan, kom op dan. Prachtig voorbeeld. Hij reageert vanuit de rust. Dus jij bent geroepen om een tempel van God te zijn. Wij zijn geroepen om een tempel van de Heer te zijn. Jezus die wil die boom van kennis van goed en kwaad uit jouw leven met wortel en al wegrukken. Die wet, die veroordeling, daarvoor is hij aan het kruis gegaan. En de vijand die probeert continu nog steeds die boom weer een beetje in jouw leven te planten. Die probeert jou te overtuigen van je kunt het niet, je hebt het niet of je bent het niet. En hij probeert je over te halen om te gaan werken, om dan uiteindelijk het toch te zijn. En dat is een voortdurend gaande geestelijke strijd. Elke dag. Echt waar. Dus dat is leuk dat we dat nu weten. Maar dan wil ik je ook wat vertellen over van hoe helpt Jezus ons om hier tegen bestand te zijn. Weet je wat ik zo gaaf van Jezus vind? Hij is gekomen om ons te helpen. Sommige mensen die begrijpen niet dat het evangelie als het ware twee delen heeft. En soms maken wij er maar één deel van. Dan blijven we alleen maar te hangen in het ene deel. Even kort uitleggen. Het heeft twee delen. Het deel voor degene die Jezus nog niet kennen. En het deel voor degene die Jezus wel kennen. Simpel. Deel 1 is voor als je Jezus niet kent, dan is het evangelie. Man, je bent misschien gevangen in je zonde, maar er is iemand voor jou opgestaan, die is gestorven voor jouw zonde en hij is weer opgestaan. En als je bij hem komt, dan mag je weer helemaal vrijkomen van alle schulden, mag je met hem leven. Dat is deel 1. Dat is deel 1 van het evangelie voor de onbekeerden. Maar deel 2 van het evangelie is dat Jezus zegt, ik ben weer opgestaan en nu ben ik met u alle dagen van je leven. Dus ik ben er voor jou om jou te helpen om te leven zoals ik het bedoeld heb. Dat is deel 2, dat is deel 2 voor jou en mij, voor ons. Snap je? En als je alleen maar bij deel 1 blijft hangen, zelfs soms als wij als christenen, gaan als het ware als cirkeltjes. Oh, ik heb weer gefaald, ik moet weer terug bij Jezus komen. En bij wijze van spreken doen wij die bekering van deel 1 telkens opnieuw. En dan heb je weer ja tegen Jezus gezegd en dan ga je weer leven en je doet het helemaal in je eentje. Dus dat is hard werken, want het gaat niet goed. En Satan komt en die veroordeelt je en je valt en je doet het fout enzovoort. En Jezus is ver weg, want jij probeert het allemaal zelf. Dus dan moet je weer in deel 1 terug naar Jezus en zo blijf je in cirkeltjes lopen in deel 1 van het evangelie. Snap je me? Maar er is een deel 2 van het evangelie. Deel 1 is, als je hem niet kent, kom je bij hem en dan mag je vrij worden van alles wat je vasthoudt. En dan kom je bij hem en dan deel 2 is het, dan loop je niet meer alleen in cirkeltjes en moet je weer naar hem toe, maar dan loop je samen met hem. Hij is er voor jou om jou te helpen. Hij wil helemaal niet dat je die strijd alleen voert, want hij is juist gekomen om jou te helpen. Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd, ik ga naar de hemel, maar ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik zend jullie mijn geest en door mijn geest kan in jou volbracht worden wat ik voor jou heb volbracht. Jezus zichzelf over de geest, als hij komt, zal hij te binnen brengen alles wat ik heb en alles vanuit mij zal hij nemen en het aan jou geven. Want alles wat van mij is, is van de Vader, zegt hij dan allemaal heel ingewikkeld in Johannes. Maar hij zegt, via de geest geef ik jou het leven wat jij nodig hebt om te kunnen leven met mij. Dat is deel 2 van het evangelie. Je staat er niet alleen voor. Nog een keer. Ik playbackte. Nog een keer. 1, 2. Yes, je staat er niet alleen voor. Dus we moeten niet alleen deel 1 over blijven lezen. Deel 1 moeten we goed kennen, want die moeten we vertellen aan iedereen die Jezus niet kent. Maar we moeten zelf ook wel gaan leven, of moeten, we mogen, gaan leven in deel 2, waarin Jezus zegt, ik help je erbij. Ik ben er voor je. Dus als wij nu vanmorgen horen, man, de vijand die komt en die probeert dit en dit en dit en dit en dit. Oh man, zou ik het overleven of zou ik net als Adam en Eva? Adam en Eva hadden niet Jezus naast zich om hen te helpen zoals wij het nu wel hebben. Amen. Jezus die heeft volbracht zelfs al die verleidingen en die heeft ze weerstaan. Hij kent al onze zwakheden en nu is hij er voor jou en mij om ons te helpen die tempel heilig en rein te houden. Hij is er voor je om te zorgen dat jouw tempel niet zo'n marktplaats wordt vol met al die afleidingen. Wauw. Dus dan de vraag, hoe helpt Jezus ons hierbij? Eigenlijk heel simpel. Hij nodigt ons voortdurend uit om naar hem te komen. Wat we vanmorgen ook opnieuw in zo'n lofprijs en een bidding doen. En wat er dan gebeurt. As we bow down, be lifted up. En we kijken Jezus in de ogen. Dan is er een mogelijkheid. En dan gaat het er niet om hoe het er aan de buitenkant uitziet. Maar vanuit jouw geest kom je gewoon lekker bij hem. Hij nodigt ons uit om bij hem te komen. Hij geeft ons rust. En die rust is de basis voor een leven dat vrucht draagt. En we gaan straks ontdekken, zelfs voor een leven dat veel vrucht draagt. Dat is een hele leuke ontdekking. De eerste tekst, Matteüs 11, vers 28 tot 30. Kom naar mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jezus is de rust, hij is de Sabbat, hij is de rust zelf. En als je bij hem komt, vind je werkelijk rust. En daar heb je geen, dat gaat veel dieper dan 4 weken vakantie, lieve mensen. Echt waar. Jezus is de eeuwige vakantie. Hij is de eeuwige rust. En dat staat los van in de zon zitten of niet in de zon zitten. En geloof mij, ik hou heel erg van in het zonnetje zitten en van mooi weer. Maar dit gaat veel dieper. Hij is de rust. Kom bij mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik heb het idee dat Jezus bij wijze van spreken soms in de hemel zit. En hij ziet ons als kerk continu in deel 1 van het evangelie die rondjes draaien. En we gaan dan weer naar Jezus en we vragen dan weer vergeving. En we hebben het weer fout gedaan en dan gaan we weer bij hem weg. En dan proberen we het weer allemaal zelf. Dan proberen we zelf heilig te leven. Dan proberen we zelf goed te reageren op alles. Dan proberen we zelf de vruchten van de boom des levens voor te brengen. En we werken en we werken en we werken. En natuurlijk lukt het dan niet. Dus dan gaan we weer terug naar Jezus. Want we kennen deel 1 gelukkig goed. Dus altijd als we bij Jezus komen, krijgen we vergeving van onze zonden. En daar blijven we in. Alleen we stappen niet naar deel 2 van het evangelie. Waarin Jezus zegt, doordat ik voor je aan het kruis ben gegaan, ben ik nu voor altijd bij je en kan ik je helpen. Wil ik je juist zelfs helpen. Kom bij mij. Maar hij zegt niet alleen, kom bij mij. Hij zegt ook, blijf in mij. Laten we eens kijken naar wat hier prachtig staat, Johannes hoofdstuk 15. En hier viel mij, en misschien is het jullie al veel eerder opgevallen, maar hier viel mij een week of 2 geleden iets op, wat mij nog nooit eerder was opgevallen. Ik zie hier namelijk een progressie. En als we er even naar gaan kijken, dan hoop ik dat ik het ook jullie kan laten zien. Jezus zegt hier dit, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. En het begint hier met geen vrucht. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. Andere vertalingen zeggen, die richt hij op. Sommige mensen die halen daar ook uit dat hij ze herstelt. Maakt me niet uit welke vertaling je erbij haalt. Ik heb ook eventjes onze André, die heel veel verstand hier allemaal van heeft gevraagd. En ik heb zelf ook een druif gehad. En soms zijn de takken die je gewoon even weg moet snijden. Dus vul zelf maar in hoe dit is. Maar het begint bij geen vrucht. En dan staat er, en iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Dus je hebt geen vrucht, en dan heb je vrucht, en dan naar meer vrucht. Zie je? Geen vrucht, vrucht, meer vrucht. Geen vrucht haalt hij dingen weg. Als je vrucht hebt, dan gaat hij snoeien, zodat je meer vrucht gaat dragen. En het valt mij op dat wij christenen dit gedeelte vaak preken. Heel vaak als ik een preek hoor over Johannes 15, dan hoor ik dat er gesproken wordt ook over snoeien. En over het belang van snoeien. En we kennen allemaal snoeien. Wie weet dat God soms een snoeiend God is. En dan kunnen wij ook, juist als we het moeilijk hebben, kunnen we daar ook heel veel over praten. Van, ik zit gewoon in een snoeiproces. En God haalt wat dingen bij me weg, enzovoort. Wij zoomen in op het snoeigedeelte. En natuurlijk snoeit God ons. En snoeien in je leven, daar is niks mis mee. Alleen, nou zag ik hier iets wat ik zelf in elk geval nog nooit eerder gezien heb. Laten we maar eens verder gaan lezen. Vers 3. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. En dan gaan we naar vers 4. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. En dan staat er, een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. En zo kunnen jullie geen vrucht dragen, als jullie niet in mij blijven. En dan hier in één keer staat dit. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, dan staat er, dan zal hij veel vrucht dragen. Dus je had geen vrucht, vrucht, meer vrucht, veel vrucht. Zie je hem? In de eerste paar versen. Als je geen vrucht draagt, dan neemt hij een tak weg. En als je dan een beetje vrucht draagt, dan gaat die snoeien, zodat je veel of zodat je meer vrucht gaat dragen. Daar staat dan meer. Maar hier staat, als je in mij blijft en ik in hem, dan zul je veel vrucht dragen. Zijn we wakker? Zie je het verschil? Dus voor mij zie ik van oké, heer, snoeien, halleluja, hartstikke goed. En vader dat u soms dingen wegneemt, mag ook. Maar ik besef me dus, als ik gewoon zorg dat ik in Jezus ben, dan draag ik veel vrucht. Wauw! Hallo? Het is een beetje hetzelfde als dat wij in deel 1 van het evangelie, al we hier blijven hangen, kun je soms ook zo lang blijven hangen in, oh heer, ik moet gesnoeid worden. En dan groeit hij van, oh heer, snoei me maar weer. En snoei me maar weer. En dan blijf je rondom dat stukje. Terwijl ook hier staat, maar als je in mij stapt, dan ga je een niveautje dieper en dan komt er uiteindelijk zelfs veel vrucht. Ik weet nog dat ik ongeveer een halfjaartje geleden, denk ik, een aantal keren, ook toen ik begon te spreken in de gemeente, over Jezus in het middelpunt, waarom het belangrijk is dat Jezus centraal staat, dat ik in mijn geest iets voelde, en ik heb het volgens mij 1 of 2 keer gezegd, dit is volgens mij de enige manier om als kerk te overleven in de tijd waarin we leven. Jezus opnieuw centraal. En des te meer ik erover bid, des te meer ik het ook bestudeer, des te meer ik ernaar kijk, des te meer ik begin te ontdekken van, Heer, het is echt zo. God wil dat wij in Jezus geënt gaan worden, uit deel 1 stappen, zelfs een niveautje verder gaan dan alleen dat hij mag snoeien in jouw leven, maar dat jij volledig geënt bent in hem. En als je geënt bent in hem, dan ga je veel vrucht dragen. En zo kom ik ook even weer terug bij die boom die Jezus vervloekte. Die droeg geen vrucht. En Jezus die zegt heel vaak, aan de boom herken je de vrucht. Daar wordt heel vaak over gesproken. Hij wil dat je vrucht draagt. Dus je ziet Jezus bij die tempel komen en er is een boom die geen vrucht draagt. Hij vervloekt die boom. Daarna gaat hij in de tempel en haalt hij al die afleidingen weg. Daarna zie je dat die boom die geen vrucht draagt vervloekt is. Ik geloof dat daar iets in zit. Dat Jezus zegt, ik wil in jouw leven komen. Ik wil dat al die marktkraampjes uit je leven gaan. Ik wil jou helpen om jou te beschermen tegen de aanval van de vijand. Die continu die marktkraampjes van stress, van afleiding, van angst, van zorgen, van het gevoel dat je gebrek hebt, van ik moet carrière maken, ik moet me bewijzen, ik moet werken, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Jezus wil je helpen om daarvan af te komen, zodat jij weer in hem geënt kunt worden, met als gevolg dat jij veel vrucht kunt dragen. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, enzovoort. En dan staat er, hij is als een boom die vrucht draagt op zijn tijd, geplant aan waterstromen. Jezus wil dat jouw tempel geplant is aan waterstromen van leven. Van hem. Van zijn geest. Daarom wil hij dat je bij hem komt en in hem blijft. Zodat hij je rust kan geven. Dat je de strategieën van de vijand kent en herkent. Je kunt het niet, je bent het niet, je hebt het niet. Dus ga werken om het wel te zijn. En dat jij, net als hoe Jezus het wist, leert. Nee, ik ben in hem. In Christus is nu geen veroordeling meer. In Christus ben ik een nieuwe schepping. Ik laat me niet afleiden. Ik ga niet heel hard werken om iets te produceren. Maar ik ga in Jezus zijn, zodat ik daarvan uit ik vrucht mag gaan dragen. Als gevolg. Dat zorgt ervoor dat jouw tempel rein en heilig blijft. En dat je echt vrucht gaat dragen. Wauw. Indrukwekkend. Vind ik. Hij gunt jou een goed geestelijk leven, weet je dat? En het is een uitnodiging. Ik geloof dat deze gemeente en de zondagdiensten, en eigenlijk zou het gelden voor elke zondagdienst, bedoeld is om jou te ondersteunen en aan te moedigen. Niet geënt te zijn in een dienst één keer in de week op zondagochtend, maar geënt te zijn in Jezus. Daarom vind ik het helemaal niet eng om volgende week en die week erop geen diensten te hebben. Als je denkt dat alles in de dienst moet gebeuren, dan hoort dat niet zo, dan kan dat helemaal niet. Maar als je ernaar verlangt dat mensen geënt zijn in Jezus Christus, dan durf je dat. Maar er zit tegelijkertijd ook wel de uitnodiging en uitdaging in. Niet dat je precies volgende week om 9:30 dan iets vrooms zou behoren te doen. Maar dat je in de weken die voor je ligt wel gaat zorgen voor jouw geestelijke voeding. Voor jouw tempel. En dat kun je op allerlei manieren doen. Peter en ik van de week, die s'avonds achter van, zullen we een leuke film kijken? Nee, we gaan vanavond geen leuke film kijken. We hebben gewoon een leuke preek even opgezocht. Dat doen we niet altijd. De volgende avond hebben we wel een leuke film gekeken. Dus maak ons nou ook niet vromer dan dat we zijn. Maar we kiezen er samen voor om af en toe gewoon eens samen te gaan zitten en even geestelijk voeding te ontvangen. En dan word je bemoedigd. Dan ontvang je leven, dan ontvang je van Jezus. Niet om meer kennis te ontvangen, maar om meer van Jezus te ontvangen. Daarin te investeren. Jezus wil je daarbij helpen. Jezus gunt jou een sterk en goed geestelijk leven. En als ik kijk naar Waardevol Leven gemeente, dan zie ik in mijn geest een gemeente met allerlei individuen en tegelijkertijd gezamenlijk, die allemaal een sterk geestelijk leven hebben. En daarvanuit zie ik dat ze niet afhankelijk zijn van mijn preken of van de preken of van wat hier gebeurt, maar dat ze afhankelijk worden en afhankelijk zijn van Jezus, daarvanuit voeding krijgen, vrucht gaan dragen. En als wij hier samenkomen, dan vieren wij gewoon zijn aanwezigheid en dan krijg je eventjes een beetje, ja, nourishment heet dat. Je moet soms mest bij wijze van spreken, hè, waar het er even opgegooid moet worden, zodat het weer lekker goed gaat groeien. En zo groeit en bloeit dat door en wordt het zichtbaar voor alle volken van onze omgeving. Daar ben ik laaiend enthousiast over. En dat gun ik jou. Maar ik geloof dat Jezus jou dat gunt. Ik hoef geen handen te zien. Maar hoor jij dat stemmetje af en toe ook wel eens? Je kunt het niet. Je bent het niet. Je hebt het niet. Hoor jij dat stemmetje van veroordeling? Goed en kwaad. Waar Margriet vorige week ook al even over getuigde. Trap jij, net als ik, dan ook zo snel in die valkuil, dat je dan weer even ietsje harder gaat werken. Om dan uiteindelijk te denken, doordat ik dan harder ga werken, dan komt het vanzelf weer goed tussen mij en Jezus. Waardoor je in die spiraal terechtkomt van hard werken, maar je draagt uiteindelijk geen vrucht. Want ten diepste sta je weer toe dat zaadje van die andere boom weer in je leven gaat groeien. Heb jij er ook zo vaak last van, als ik er ook zo vaak last van heb? Het is net als onkruid, het zit gewoon in de lucht. Die zaadjes waaien gewoon over. En komt in je hart. Weet je, je kunt niet voorkomen dat die zaadjes af en toe in je hart komen. Je kunt af en toe wel even met Roundup eroverheen. Of eventjes het er weer uittrekken. En weet je wat daarvoor nodig is? Dat je herkent wat onkruid is en wat niet. En dat is waarom ik op deze manier spreek, vorige week en vandaag. Om je te helpen het te herkennen. Zodat je gaat herkennen, oh, ja, daar zijn weer een paar zaadjes gezaaid. Oh, ze beginnen weer te groeien. Net op tijd, hup, ik trek ze eruit. Want ik wil ze niet in mijn hart. Amen. Amen. Dus ga volgende week, die week erop en in de komende weken, gewoon heerlijk investeren in jouw rustrelatie met Jezus. Jezus zegt, kom bij mij, blijf in mij. Kom bij mij, blijf in mij. Vorige week eindigden we met gefundeerd in genade, gedreven door liefde en geleid door de geest. En vandaag wil ik eindigen met, kom bij hem en blijf in hem. Kom bij hem, blijf in hem. Kom bij hem, blijf in hem. Heer, zo willen we uw woord verzegelen met uw geest. Wil ik u vragen dat de genade van de Heer Jezus, de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap, de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn. Dat we vol van u mogen leven. In Jezus' naam. Amen.